Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u, en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst waarin onze predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. En ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 25, vers 3. Denk aan het vaderlijk mededogen, Heer, waarop ik biddend pleit. Het derde vers van Psalm 25. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met samen te zingen uit de derde psalm, psalm 3. En dan van de versen 1 en 2. Hoe vreselijk groeit, o God, het saamgezworen rot dergene die mij drukken. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. 1 en 2 van psalm 3. Na de wet van de Heere onze God willen we zingen uit op toonhoogte lied 437. Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen. Lied 437, na de wet van de Heere onze God en de samenvatting van onze Heere Jezus Christus. We stellen ons nu voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus die vatte dit alles samen tot een hoofdsom. Toen hij sprak, u zult liefhebben de Heere, uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. We gaan samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, u die onze Vader wil zijn, tot u komen we in gebed. En we danken u dat we samen mogen komen vanuit de kerk, uw huis, of vanuit de huiskamer als we met deze dienst verbonden meeluisteren. En we danken u dat we rondom de Bijbel, uw woord, gemeente mogen zijn. In alle vrijheid mogen we daarmee bezig zijn. In onze huizen, maar ook hier in de kerk. En we danken u dat we daarom niet worden vervolgd, achterna gezeten of naar het leven worden gestaan. Wat een gunst, wat een luxe eigenlijk. Te meer als we weten dat er ook zoveel mensen zijn die dat niet kunnen, niet mogen, die daarvoor misschien wel in de gevangenis terechtkomen. En daarom bidden we van u, geef ook hen kracht om vol te houden. En om het van u te verwachten, net zoals wij dat hebben te doen. Want zonder u kunnen we niet, nooit. We bidden u om vergeving. Of u ons niet wil aanrekenen al datgene wat we misdeden. In onze woorden, in onze gedachten, in onze daden. Als we net die 10 woorden hoorden, die 10 geboden en de samenvatting van de Heere Jezus Christus, dan is er heel veel misgegaan. En is er heel veel gebeurd wat we lieten liggen, wat we nalieten. Waarmee we u verdriet deden en u en de naaste tekort hebben gedaan. En daarom bidden we u om vergeving. Het maakt het wonder alleen maar des te groter dat we welkom zijn in uw huis. En wilt u ons daarom te meer ook leren wat u van ons vraagt, wat u tegen ons zegt, om dat ook te doen. En om dat ook in de praktijk van elke dag weer in ons leven aan de dag te leggen. Wil met uw geest tegenwoordig zijn, buiten in het rijk van de natuur, waar de storm tekeer gaat en het wordt nog erger als we de berichten mogen geloven, maar wil ook met uw geest waaien in uw huis, opdat onze levens doorwaaid worden, dat al het oude eruit gestormd raakt en het nieuwe van de Heer Jezus Christus erin komt en erin blijft. Opdat ons leven is tot meerdere glorie van uw naam. En dat u er plezier in hebt om ons als uw mensen te hebben. Zegen ons in luisteren, in orgelspel, in zingen, in spreken. Van u afhankelijk zijn we, verwachten we het ook van u. En maak het dan goed, o God. Geef ons hier en thuis een goede dienst. Om Jezus wil. Amen. We willen met elkaar uit de Bijbel gaan lezen, een gedeelte uit Lucas. Lucas 6, de versen 6 tot en met 12. Ik had het wat tekst betreft uit laten lopen op de laatste 2 versen. Maar net zo goed is het hele gedeelte wat we vanmorgen lezen van belang. We lezen Lucas 6... vanaf vers 6 tot en met 12. Het gebeurde ook op een andere sabbat dat Jezus in de synagoge kwam en onderwijs gaf. En er was daar iemand van wie de rechterhand verschrompeld was. De schriftgeleerden en de fariseeën letten scherp op Jezus. Of hij op de sabbat genezen zou, om iets te kunnen vinden om hem te beschuldigen. Maar hij kende hun overwegingen en zei tegen de man met de verschrompelde hand: sta op en ga in het midden staan. En hij stond op en ging daar staan. En Jezus nu zei tegen hen: ik vraag u, wat is geoorloofd op de sabbat? Goed te doen of kwaad te doen? Een mens te behouden of om te laten komen. En nadat hij hen allen rondom aangekeken had, zei hij tegen de man: steek uw hand uit. Hij deed dat en zijn hand werd hersteld, gezond als de andere. En dan komt dus pas de reactie. Zij waren vol woede en spraken erover met elkaar wat ze met Jezus zouden doen. Het gebeurde in die dagen dat hij naar buiten ging, naar de berg, om te bidden. En hij bleef heel de nacht in gebed tot God. Tot zover onze schriftlezing en ook tekstgedeelte. Voor we dit overdenken met elkaar, willen we eerst nog zingen. En wel van Psalm 95, de verzen 1, 2 en 3. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotssteen van ons heil met eer met God gewijde zang ontmoeten. Want de Heer is groot, een heerlijk God, een koning, die het zaligst lot ver boven alle goon kan schenken. Zijn is de zee, ze is door haar kracht met al het droge voortgebracht. De versen 1, 2 en 3 van Psalm 95. Thank you. Gemeente des Heren, bij Jezus in de kerk, daar gebeurt het. Bij ons in de kerk niet, zei de jongen. Bij ons in de kerk is alles saai. Dat kan. Dat kan gebeuren. Het is maar net wat je ervan verwacht. Vorige week op de vergadering van de ring, waarbij we allemaal welkom waren, werd er een uitspraak aangehaald van een hooggeleerd iemand. En die had gezegd: onze kerk is een zooitje. En van dat zooitje ben ik lid. En dat trof me. Want dan beschouw je eigenlijk niet de boel en laat je niet de boel de boel. Hè, zoals roepen vanaf de zijlijn bij het voetbalveld. Maar dan sta je er zelf ook middenin. In het veld. En in het krachtenveld van de geest. Ik geloof het vast. In de gemeente hebben we geen beste stuurlui aan de wal. Maar roeiers zijn we. Roeiers met z'n allen, jong en oud, die het schip van de kerk op koers houden. Bij Jezus in de kerk, daar gebeurt het. Wat gebeurt er dan? Nou, dat hebben we gelezen. Jezus die geeft daar onderwijs. Hij leert. Bij Jezus in de kerk zit men dus eigenlijk in de les. En dan heeft hij het woord en hij spreekt de mensen toe om hen wat bij te brengen. En om wat bij hen te brengen. Net zo goed. Om hen iets uit te leggen, hen iets te verklaren. Dat valt er ook onder. Nou moet dat heel bijzonder zijn geweest, denk ik. Want we lezen op een gegeven moment in een ander evangelie, Marcus, het eerste hoofdstuk gelijk al, dat het onderwijs van Jezus zo heel treffend is. Zo heel recht op de man, op de vrouw, op de jongen, op het meisje af. Want dan staat er geschreven dat de mensen versteld stonden over Jezus' onderwijs, omdat hij hen onderwees als gezaghebbende en niet als de schriftgeleerde. Nou, dan sta je er natuurlijk als schriftgeleerde wel aardig gekleurd op. Want uitgerekend, die mensen, die zitten daar dan ook net bij Jezus in de kerk onder zijn gehoor. Alleen, het is wel de vraag, willen zij nu werkelijk ook wat van Jezus leren? Zitten ze daarom naar hem te luisteren? Zijn ze daarom ook van de partij? Ze worden, vreemd genoeg, in dat stukje wat we lazen, niet als eersten genoemd. Nee, als eerste valt de blik op iemand die, ja, die om het hand zit, die een handicap heeft. Zijn rechterhand die functioneert niet naar behoren. Die is verdord, staat er, verschrompeld, verdroogd. Vermagerd ook. En u hebt het gelezen, gehoord. Er wordt met nadruk bijgezegd dat het zijn rechterhand was. Als je dat aan een kind zou vragen, die zou zeggen, ja, dat is je goede hand. Want vroeger toen ik klein was en ik moest iemand een hand geven en ik gaf per ongeluk mijn linkerhand, dan zeiden mijn vader of mijn moeder wel van, is dat je goede hand? Ja, was ook een goede hand, net zo goed als de rechts. Alleen, blijkbaar voor hun niet goed genoeg. Rechterhand. Dat is eigenlijk de hand waarmee je het werk doet. Waarmee je aanpakt. Het is opmerkelijk als je dat even gauw uit laat zoeken door je computer, dan komt die rechterhand twee keer zoveel in de Bijbel voor als je linkerhand. Rechterhand. Lucas was arts, hè? Dat weten we. Dus die heeft daar ook heel speciaal oog voor gehad dat het de rechterhand van die man betrof. En dan voel je het haast al aankomen, hè? Als die man, als daarop wordt gefocust, en dat hij wat mankeert aan zijn rechterhand, dan duurt het niet lang meer of het wordt een echte confrontatie. En dat vind ik zo jammer, hè? Het staat wel allemaal in de Bijbel opgetekend ook, maar ik vind het zo jammer dat er bij die fariseeën en bij die schriftgeleerden en bij die wetgeleerden nooit eens een keer een stuk blijdschap naar voren komt als er weer iemand is genezen of geheeld of opgewekt of van zijn bed gelicht na 38 jaar. Altijd dat gezaggerijn. Altijd die nare blik. Altijd weer die kritiek. Nooit zijn ze blij met de blijde. Dat is erg. Blij met degene die door Jezus geholpen is. Altijd weer moet hun commentaar roet in het eten gooien. En het valt me zo op, hè. Want ja, dat zit hem dan in de Sabbat, dat zit hem dan in de rustdag. Maar het valt me op dat er niemand zo druk is op die rustdag als de fariseeën en de schriftgeleerden en de wetgeleerden. Zoals zij aan het werk zijn met koekeloeren en kijken naar Jezus van doet hij het wel goed en doet die en gene het wel goed. En zijn ze wel rustig of zijn ze aan het werk? Nou, die fariseeën en de schriftgeleerden die zijn aan het werk op de Sabbat. En drukdoende met kijken wat een ander wel of niet doet. En daarbij tikken ze graag mensen op de vingers. Jezus in kluis, niet te weinig. Ze hebben er dagwerk aan. En hoe Lucas dat hier dan verwoordt, hè? Ze zitten er klaar voor. Ze zitten ervoor in de houding. Ze letten scherp op Jezus. Ze observeren hem. Waarvoor? Nou, of hij vandaag toch ook maar niet dat Sabbatsgebod zal overtreden. Door iemand te genezen. Dat is heel belangrijk, hè? Hoe kijk je naar de Heer Jezus? En waarvoor ben je onder zijn gehoor gaan zitten? Om wat te leren, om je te laten gezeggen? Om je te laten corrigeren misschien? Of is het om hem te bekritiseren? Zie je hem als mens? Of als zoon van God? Als leermeester, als weldoener? Als vergever, als verzoener van je zonde. Het zijn heel veel manieren, hoor, om naar de Heer Jezus te kijken. Dat is echt niet zo moeilijk. Maar je proeft het hier tussen de regels door de spanning is om te snijden. Als blikken konden doden. Dat zit hierachter. Dan hadden ze dat nu al gedaan. En waren ze van Jezus nu al afgeweest. Want wat graag willen ze hem aanklagen, een aanklacht tegen hem indienen. Als je daar eens over nadenkt, dan is dat wat. Dat je daarvoor uitgerekend daarvoor onder het gehoor van Jezus gaat zitten. En dat je haat tegen Jezus zo hardgrondig is, dat je hem verwenst, liever kwijt bent dan rijk. Dat je hem weg wilt hebben, terwijl hij juist de weg is, de waarheid en het leven. Besef ik dat, komend onder Jezus' woorden, komend zittend onder het woord. Nou, die schriftgeleerden, die hebben het niet door. Dat zijn graag van die doe-het-zelvers. Die hebben die ander niet nodig. Die zoeken Jezus in feite niet, maar die zoeken iets te vinden. Die zijn niet heilbegerig, maar eerder begerig naar onheil. Naar Jezus ondergang. Waar ben je dan mee bezig? Waar ben je dan op uit? Dan heb je misschien jezelf wel heel erg hoog staan. Wie doet me wat? En ik zal die ander eens even. Het mooie in deze geschiedenis is dat Jezus de mensen door heeft. Hè? Maakt niet uit wie je bent hoor. Of je nou schriftgeleerde bent of wetgeleerde of ongeleerde of ongeletterd. Jezus heeft je door. Helemaal. Hij weet wat er in je huist. Van top tot teen. Je kunt echt niks voor hem verborgen houden. Hij doorgrondt. En dat lees ik hier ook. Hij weet wat voor mensen hij onder zijn gehoor heeft. Hij kent hun overwegingen. Wat hen beheerst en bezighoudt. Hij weet wat ten diepste hun plannen zijn. En daarom is het wel mooi om te zien hoe de Heer Jezus dat aanpakt. Hè? Want hij pakt niks aan. Soms dan pakt hij de mensen beter mee, laat ze of andere ziekte waarmee je behept kunt zijn. Maar hij pakt het zo aan dat hij die man niet beetpakt. En daarmee werkt hij eigenlijk nog steeds niet. Dat is eigenlijk een stuk humor wat hier naar boven komt. In dit gedeelte uit Lucas. Jezus gebiedt die man met die onbruikbare rechterhand om op te staan. En midden in de gemeente plaats te nemen, te blijven staan. Dan kan iedereen hem dus zien, dan sta je daar. Te kijken voor iedereen, middelpunt van de belangstelling. Dan zat die man misschien helemaal niet op te wachten. Sta op en ga in het midden staan. En hij stond op en hij ging daar staan. Hij is gehoorzaam, die man. Maar voordat het wonder van de genezing, zonder dat Jezus hem aanpakt, voordat het wonder van de genezing zich daar voltrekt, komt daar eerst nog één vraag van Jezus. En eigenlijk hoort die ene vraag gewoon bij zijn preek, bij zijn onderwijs wat hij geeft. En let daar maar op, dat doet Jezus vaker. Op kritieke momenten in de ontmoeting met tegenliggers en tegenstanders. In de ontmoeting tussen Jezus en de fariseeën of de schriftgeleerden. Dan komt er meer dan eens van de kant van de Heere Jezus eerst nog een vraag. En dat is een ontdekkende vraag. Een vraag die je keihard in de spiegel doet kijken. En die je stof tot nadenken geeft. Waar ben ik mee bezig? Maar ook stof tot eerlijk zijn. Alleen wil je dat, hè? Wil je eerlijk zijn voor Jezus Christus? Want die vragen die Jezus dan stelt op die kritieke momenten zijn van die vragen waarbij je totaal in je hemd komt te staan. Je hebt niks meer om het lijf, ja, je hemd dan. Denk eens aan de woorden van Jezus die hij sprak van, nou, wie zonder zonde is, die mag het eerst gooien. Pak maar een steen. En dan zie je al die kerels afdruipen. Die ene mevrouw betrapt hadden op overspel en haar hebben aangegeven bij Jezus. Wie zonder zonde is, mag het eerst gooien. Want ze moet gestenigd worden volgens de wet van Mozes, jawel. En dan voelen ze het. En ze druipen af. En daarom dat Jezus hier ook de vraag stelt van waar zijn we nou op uit? Is dat om goed te doen op de Sabbat of om kwaad te doen? Mag je iemand behouden? Of moet je maar laten verloren gaan? Om laten komen? Het antwoord ligt er duimendik bovenop, hè? En een klein kind kan zo het antwoord geven. Maar schriftgeleerd niet. Een schriftgeleerde niet. Een wetgeleerde niet. Een fariseeën niet. En wat zijn het een helden, hè? Want er is niemand, helemaal niemand, die op deze vraag van Jezus reageert. Dan heb je de kans, maar je neemt hem niet te baat. Dan ben je dus inderdaad maar een toeschouwer. Iemand die het graag bekijkt vanaf een afstand, maar er niet in betrokken wordt en wil worden. Die puur uit is op zelfhandhaving. Want ja, dan val je toch wel vreselijk door de mand natuurlijk. Hè? Als je het achterste van je tong laat zien en een antwoord geeft op zo'n vraag van nee, maar we moeten goed doen. Niet kwaad. Dan val je door de mand als je kleur bekent tegenover Jezus. Dan val je door de mand als je eerlijk bent tegenover je heiland. En je niet langer gaande en staande houdt of gezetteld en gezeten. Maar ja, blijkbaar is dat niet iedereen, hè, eerlijk tegenover Jezus. Het is natuurlijk heerlijk om niet eerlijk te zijn, maar je te verschuilen achter een muur van verzet. Achter een schild. Een ander schild dan dat de Heere God een zon en een schild is. Maar weet je, wat hou je je dan voor de gek? Als je niet eerlijk bent tegenover Jezus Christus, tegenover God. Maar liever je tong afbijt dan dat je je uit. En Jezus maakt het ook nog spannend, want als hij die vraag in hun midden heeft neergelegd, dan kijkt hij heel rustig de kring rond, de gemeente rond. Daar in die synagoge waar die aan het woord is. Zo in de zin van, nou kom op. Waar blijft het antwoord? Wie durft? Blijft stil. Het blijft stil. En dan het wonder. Als het dan inderdaad zo stil blijft en stil geworden is misschien wel, dan gebeurt het wonder waar iedereen misschien wel met uitgestoken vinger op heeft zitten wachten. Want die man die staat daar nog steeds met die verschrompelde rechterhand, tegen wie Jezus had gezegd, sta op en ga daar staan. Nu zegt Jezus, steek je hand uit. En verder zegt hij niets, doet hij ook niets. Hij raakt hem niet aan. Jezus werkt niet naar deze man toe. En hij werkt ook niet ten aanzien van deze mens. Hij zegt verder niks. Nu is Jezus aan het woord om niks te zeggen. En dan voltrekt zich het wonder. Ogenschijnlijk vanzelf. Jezus heeft alleen maar tegen die man gepraat, heeft hem alleen maar geboden. Hoeft verder niks, geen apparatuur of aan te pas te komen. En zijn hand werd hersteld. Gezond als die andere. Nou, dan zouden we toch in die synagoge losgebarsten moeten hebben van blijdschap en vreugde. En die man gelijk iedereen zijn rechterhand gegeven, gefeliciteerd, joh. Wat een zegen, wat een voorrecht. Nu kun je weer gewoon aan de gang en uit de weg. Blijdschap, ho maar. Dankbaarheid. Echt niet. En daar beschrijft Lucas in een paar woorden de situatie die dan ontstaat. Vol woede zijn de schriftgeleerden en de fariseeën. Over meelevendheid gesproken. Maar zij kunnen onmogelijk delen in de vreugde van die genezen gehandicapten. Weet je wat er staat? Er staat eigenlijk letterlijk dat hun verstand gaat op nul. Hun verstand wordt als het ware uitgeschakeld. Dat staat er letterlijk. Uitzinnigheid. Woede. Hun zinnen, hun gedachten op nul. Vol woede. Het is een agressie die zich openbaart zonder enige redelijkheid. Ze gunnen Jezus niet de eer, ze gunnen die man niet de vreugde. Maar ze staren zich blind op het schenden van de Sabbat. Terwijl het in feite een zaak van je gezond verstand is om Jezus te aanvaarden. Hem netjes te woord te staan, hem te antwoorden en in feite voor hem te buigen. Hem de eer te geven. Wat let je? Terwijl er hier niemand aan het werk is geweest om iets te doen, gaan zij aan het vergaderen op de Sabbat met criminele gedachten, want er moet eigenlijk iemand uit de weg geruimd gaan worden. En wat doet die? Wat doet de Heer Jezus? Hij blijft aan het woord. In de synagoge. Maar na deze woedeaanval, en hoeveel tijd daar precies tussen gezeten heeft, dat kunnen we niet eruit opmaken tussen versen 11 en 12. Maar wat doet Jezus? Na dat onderwijs in de synagoge, na die woedeaanval die zich tegen hem richt, doet Jezus iets moois, zoals hij altijd iets moois doet. Hij zoekt het hoger op. Hij gaat de berg op. Nee, niet om eens te gaan genieten van een prachtig uitzicht. Daarvoor willen wij de berg nog wel eens opgaan. Maar om te bidden. Om te bidden tot zijn Vader in de hemel. Dat staat er niet bij wat hij gezegd heeft. Misschien, mag ik het zo zeggen, misschien moest Jezus ook zijn hart wel luchten. Op het hoogste adres. Misschien heeft hij wel zijn vragen voorgelegd aan zijn Vader. Zijn nood geklaagd, wellicht. God gedankt voor dit wonder. En dat die man weer uit de voeten kan met zijn hand. En als Jezus bidt, hè, je moet er maar eens op letten in de Bijbel, dan doet hij dat niet even tussendoor. Als hij even tijd heeft, een schietgebedje. Heel de nacht bleef hij over in gebed tot God. En dan zie ik ons denken en de vraagtekens die kringelen zich af boven onze hoofden, om zo te zeggen. Hoe doet hij dat? Hoe redt hij dat? Hoe krijgt hij dat voor elkaar? En waarom zo en zo lang? En vul alles maar in. Jezus deed het. Hij gaf onderwijs in de synagoge, op de straten, op de pleinen, op de markten en bij de tempel. Maar zo is de afzondering voor hem ook nodig en heilzaam. Jezus heeft dat nodig. En waar er onderling overleg plaatsvindt om zich van Jezus te ontdoen, daar vindt er op de berg ook overleg plaats tussen vader en zoon, tussen zoon en vader. En ik vraag je, als Jezus dit al nodig heeft, hè, En als Jezus dit zo al in praktijk brengt, mag ik het dan ontlopen? Om er eens voor te gaan zitten of te gaan staan om te bidden? En om je hart te luchten voor God? En alles uit te zeggen? We kunnen allemaal praten. Maar heel veel van onze praatjes die vullen geen gaatjes. Echt niet. Maar zeg het nou eens tegen God. Wat je hoog zit. Wat je diep raakt. Waar je dankbaar voor bent. Ach, en dan is er niet de verplichting om dat de nacht vol te houden. Het is eigenlijk een werkwoord wat hier wordt gebruikt door Lucas. En het betekent zoiets van heel de nacht doorbrengen met. Bidden in Jezus' geval. Er zijn mensen genoeg hoor, die maken hele lange dagen, hele lange nachten. Maar kom je nog een bidden toe? Vragen. Er is een nacht van gebed voor de vervolgde kerk. Open doors. Maar als je het nou voor jezelf mag doen. Een nacht van gebed. De Joden deden dat wel vaker. Als er ergens in een plaats geen synagoge was, dan gingen ze naar buiten en brachten ze de nacht door, bijvoorbeeld op het dak van hun huis. Het is nou geen weer, maar goed, buiten in de open lucht, te bidden tot God. Jezus is de drukte ontvlucht, de synagoge ontvlucht en hij zoekt zijn vader. Want de woede van de mensen, die hoeft niet te heersen over zijn spreken met zijn vader. Hier, dan hoeven de discipelen nog niet met Jezus te waken. Zoals in Gethsemane later. Hij gaat hier de gang alleen. En zijn echte leidersweg moet ook nog beginnen. Maar de eerste tentakels zie je hier al klaarstaan om Jezus in te palmen, om Jezus te pakken. Naar het leven te staan. Voor jou. Voor u. Voor mij. Zijn weg ten onder heeft berg nodig. Om het gesprek gaande te houden met zijn vader. Opdat ik hem volg, ook daarin. Bij Jezus in de kerk gebeurt het, ja echt wel. En bij Jezus op de berg gebeurt het ook, ook echt wel. Waar gebeurt het eigenlijk niet? Als je Jezus zoekt en volgt, dan gebeurt het. Hou vol. Het goede oog op hem gericht. Verwachtingsvol. Vol leven, wetend, met hem kan ik praten. Amen. We gaan zingen uit Weerklank, lied 285. Hier in uw heiligdom, dicht bij de troon, vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn. Lied 285 uit Weerklank. We gaan nu samen danken en bidden. Heere onze God in de hemel, we danken u voor uw geduld. Uw geduld dat u hebt met mensen met een verschrompelde rechter of linkerhand. Uw geduld dat u hebt met farizeeën en schriftgeleerden. Uw geduld dat u hebt met wie eigenlijk niet. Uw langmoedigheid is groot. Maar daar mogen wij geen elastiek van maken en kijken hoe ver het nog rekt en het nog even kan. Maar laat ons daar op de goede wijze op reageren. Door uw Zoon Jezus Christus lief te hebben. Hem niet te verwensen, weg te wensen. Hem niet uit te schakelen of uit te rangeren. Maar hem te aanbidden. Om wie hij is, om wat hij deed. En omdat hij ook een Heer van de Sabbat is. En dat we hem bedoelen. Zonder wie we geen leven hebben. Geef Heere God dat het zien op hem de blijdschap aanmoedigt en de dankbaarheid. En dat we dat ook willen uitdragen naar de wereld om ons heen, naar elk ander toe. Omdat er zoveel mensen zijn die daar nog nooit van hebben gehoord of niet van willen weten. Maar wat hebben we het nodig? Niemand kan zonder. We bidden van u, geef ons daarom ook die heerlijke momenten om u te spreken. U aan te roepen. U te bedoelen, ook in ons bidden. Vergeef het ons, o God, als dat altijd even gauw tussendoor moet. Als we nog net even tijd hebben, het niet vergeten zijn. Maar help ons om daar tijd voor uit te trekken. U geeft ons alle tijd. Wij vullen hem alleen zo vaak verkeerd in. En daarom te meer bidden we van u. Ziende op uw Zoon Jezus Christus, wil hij ons ook daarin voorgaan. Om te bidden. Het gesprek met u aan te gaan, ons hart te legen en te luchten, opdat het gevuld kan worden met het goede van u. Neem ons zo bij de hand en leid en leer ons daarin. Elke dag weer opnieuw. Heere God, we bidden u voor onze zieken. In het bijzonder bidden we u voor mevrouw Ank van Heun, die in het ziekenhuis werd opgenomen. Wees u haar nabij, ook in de moeite en de pijn. En geeft u haar kracht naar kruis, maar bovenal te zien op Jezus Christus, die volbracht heeft wat wij nooit konden volbrengen. Wees met alle zieken thuis, mensen die behandelingen ondergaan, mensen die op uitslagen wachten, mensen wie leven getekend wordt door spanning. Hoe zal het gaan, hoe zal het aflopen? Neem in uw hoede, o God, zoals u dat doet en ook blijft doen. Heere God, we bidden u voor de actie Kerkbalans, waarmee we dankbaar zijn voor de opbrengst. We danken u dat u harten geneigd hebt om buidels te openen. Geef, Heere God, dat ook deze financiën goed mogen worden aangewend om onze kerk te beheren. We bidden u, Heere God, wees met een ieder die een moeilijke weg heeft te gaan in zorg. We mogen straks onze liefdegave geven in de diaconale collecte voor de stichting Schuilplaats. Wil het werk van die stichting en allerlei andere stichtingen ook zegenen. Als mensen in de knel zich daar melden om geholpen te worden. Geef dat er weer licht komt en uitzicht. En mensen zich gedragen mogen weten door uw armen, die nooit loslaten. Heere God, we willen u danken voor de activiteiten van de jeugd van de afgelopen week. We danken u dat ook met het ski-uitje alles goed is gegaan en iedereen weer behouden thuis mocht komen. Geef zo ook weer hernieuwde banden onder jong en oud. En laat het ons maar merken, ook in deze gemeente van u te mogen zijn. We dragen de wereld aan u op, in allerlei nood, moord, aanslagen, dreiging, heftige taal. We bidden u om uw vrede, o God, die u beloofd hebt, die alle verstand te boven gaat, waar we op hopen, naar uitzien, naar verlangen. Neem ons alle in uw hoede, dan zijn we wel geborgen. Wil ons horen, niet omdat wij dat verdiend hebben, maar we vragen het van u, uit genade alleen, in de vergeving van onze zonden. In de vergeving van het feit dat we soms ook als een schriftgeleerde toekijken en onszelf niet blootgeven. Doe ons daarom zien op Jezus Christus als degene die we niet kunnen missen. In zijn naam vragen we het van u, uit genade. Amen. In de diaconale collecte mogen we onze liefdegave geven voor de stichting Schuilplaats. Tweede rondgang is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde rondgang voor het bijstand in het pastoraat. De bussen bij de uitgang zijn bestemd voor het werk van de inwendige zendingsbond. Van harte ook die aanbevolen. Onze slotzang is Psalm 43. Daarvan zingen we de versen 1, 3 en 4. Geduchte God, hoor mijn gebeden, zend Heer uw licht en waarheid neder, dan ga ik op tot Gods altaren. 1, 3 en 4 van Psalm 43. Ga nu heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.